moment is aangebroken. Ik mag hier gaan staan met zo'n prachtig houten ding. Hoe heet het eigenlijk? Katheder, super. Lieve Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat ik hier mag staan, Vader. En ik vind het een eer. Ik vind het knijterspannend. Maar ik wil op u vertrouwen en ik wil dat u door mij heen gaat spreken. Heilige Geest, op dit moment nodig ik u uit dat u de woorden in mijn mond legt, zodat ik uw woorden mag spreken, Heer. En u heeft alles al uitgevonden en u leeft in mij. Dus ik heb wat te zeggen omdat u in mij leeft, Heer. Ik wil erin gaan staan, ik wil op u gaan vertrouwen. En ik ben benieuwd wat u gaat doen. Amen. Yes. Ja, super gaaf om hier te mogen staan. Ik vind het wel echt iets nieuws. Maar ja, weet je, ik heb God een keer gebeden van laat mij komen op plekken waar ik het zelf niet meer onder controle heb. Nou, ik denk dat dit wel een van de plekken is. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Edwin van Renesse van Duivenbode. Die naam heb ik van mijn vader meegekregen. Bedankt, pap. En het is altijd een mooi gesprekstof. Ik ben 25 jaar vorige week, 25 jaar geworden. Een kwart eeuw oud noemen we dat. Verder in het dagelijks leven ben ik docent economie op het Ubbo Emmius. Ik weet niet of er mensen ook zijn van het Ubbo Emmius. Nice, tof dat jullie er zijn. En verder ben ik junior. Ik ben junior van Mark Stoorvogel. Zo noemt hij mij altijd. Maar ik werk namelijk ook één dag in de week voor deze gemeente. En waarschijnlijk wordt het binnenkort ook meer. Maar waar ik me mee bezighoud is de diensten hier in de gemeente. En mijn verlangen is gewoon dat we steeds meer van God gaan ervaren, ook in de diensten. En ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen. Om hier in de gemeente te mogen werken, voor een kerk te mogen werken. Wat eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is in de tijd waarin we leven. Dat kerken groeien, dat de hele zaal bomvol zit. En dat vind ik echt te gek, want ik geloof dat Jezus leeft en dat hij nog veel meer door ons heen wilt gaan doen dan dat hij op dit moment doet. Dus dat. En nog even één ding. Want Mark die heeft hele mooie woorden net over me uitgesproken. Maar hij zei tegen mij, je mag hier niet zomaar staan. Dan moet je wel nog even één dingetje voor recht zetten. En dat ga ik ook maar doen. Vroeger, in 2008, een paar jaar geleden, toen was ik een hele fanatieke supporter van FC Groningen. En op een gegeven moment was er een wedstrijd tegen Ajax. En we kregen allemaal shirtjes uitgedeeld. En ik kreeg dus dat shirt aan. Nou, bij die wedstrijd, daar was een brand gekomen. Want allemaal supporters hadden wc-rollen. En aan het begin kwam er een sigaret op de wc-rollen. En dat ging allemaal in de brand. En toen kwamen de spelers op het veld. En iedereen gooit natuurlijk die wc-rollen op het veld. Nou, een hele deken van vuur over me heen. Dus ik naar buiten rennen, snel het stadion uit. Maar toen stond er een camera van het NOS-journaal. Stond dus op mij gericht. Ik daar als klein jonkie met een piep Ajax-shirt aan. Maar iedereen zag het. Dus ik kwam in de kerk. Ja, lekker bezig hoor. Mooi shirt, goed. Knap hoor. En op school kwam de directeur naar me toe. Vorig jaar had ik dus ook een sollicitatiegesprek hier met Theo van de Heuvel. Onze voorganger en Mark. En daar kwam het natuurlijk ook weer even aan bod. Dus ik dacht, ik zet het nu even gelijk scherp. Dit ben ik echt. Sorry ervoor. Ik ben nog steeds niet voor Ajax, maar bij deze is het afgerond. Yes. Ja, mensen, wat mooi dat we hier zo samen zijn. En ik ben eigenlijk heel erg onder de indruk. Voor het eerst dat ik eigenlijk in een zaal zit tijdens de aanbidding. Want normaal doe ik altijd mee met het aanbiddingsteam. Maar ik vind het zo gaaf wat God het afgelopen seizoen gedaan heeft. 17 mensen die hebben zich laten dopen. We hebben avondmaal met elkaar gevierd. Ik weet niet hoeveel mensen hebben een leven aan Jezus gegeven. We hebben mensen zien genezen tijdens de dienst met Martin Koornstra. En vorige maand nog het getuigenis van Joop Godmus. En ik ben echt onder de indruk, want we hebben niet voor niets de naam Kingdom Culture. We willen namelijk het Koninkrijk van de Hemel willen we zichtbaar zien hier op aarde. En ik denk dat we in het afgelopen seizoen al heel veel hebben gezien van wie God is. En nou, daar ben ik gewoon ontzettend dankbaar voor, dat we dat hebben mee mogen maken met elkaar. En weet je, dat smaakt naar meer. Ik wil gewoon veel meer daarvan zien. En nou, ik hoop dat vanavond daar ook aan bijdraagt, want we gaan het hebben over aanbidding. Aanbidding is iets wat ontzettend dicht bij mijn hart ligt. Dus ik vind het eigenlijk ook heel erg mooi om hierover te vertellen. En ik zal ook veel vanuit eigen ervaring gaan delen met jullie, waarom ik zoveel passie voor aanbidding heb. En dan wil ik eerst eigenlijk even teruggaan naar de tijd dat ik nog jong was. Ik was 8 jaar oud en op mijn 8e levensjaar toen kreeg ik ineens het verlangen om piano te gaan spelen. En dat was eigenlijk best wel gek, want niemand in mijn gezin bespeelde een muziekinstrument. Maar mijn ouders die supporten me er altijd in. Mijn vader ging altijd met me mee naar pianoles. En al snel kwamen we er een beetje achter dat ik best wel veel talent had om piano te spelen. Ik groeide heel erg snel en we hadden uitvoeringen met allemaal pianoleerlingen. Nou, dat ging ontzettend goed. Dus ik was ook best wel trots en ik deelde dat ook wel met vrienden dat ik piano speelde. En toen, op een gegeven moment kwam ik bij een vriendje thuis en die zat op voetbal. Dat was eigenlijk een heel... Is hij niet goed? Oké. Moet ik hem dan uitzetten? Jo.
Ja? Oké. Nou, op een gegeven moment toen kwam ik bij een vriendje thuis en ik vertelde dat ik op pianoles zat. En op een gegeven moment zegt die vader van dat vriendje tegen mij zonder enige rem. Hij zegt, pianoles, je moet op voetbal gaan, want pianoles is voor mietjes. En ik was 8 jaar. En dat kwam zo binnen bij mij dat ik dacht van, oh, misschien heeft die man wel gelijk. Want als je jong bent, dan kijk je op naar volwassenen. En dat is dan eigenlijk een voorbeeld, dus een voorbeeldrol. En die woorden die kwamen zo diep binnen dat ik erin ging geloven. Ik heb toen jarenlang aan niemand verteld, op school of waar dan ook, dat ik op pianoles zat. Omdat ik zo geloofde dat dat voor mietjes was. En ik vond dat zoiets pijnlijks. En daarin merkte ik dat ik heel veel weerstand had om mijn passie uit te voeren. Terwijl ik het ontzettend van genoot om piano te spelen, zeg maar. Nou, dat ging een tijdje door. Ik was op een gegeven moment 16 jaar geworden. En toen zaten we ook een tijdje zonder kerk. Mijn ouders en ik gingen en ons gezin gingen vroeger naar een Pinkstergemeente. Nou, daar ging het niet zo goed allemaal, dus we gingen bij die kerk weg. En we zaten een tijd zonder een gemeente. Dus we kregen ook niet veel voeding. En dat was best wel een zware tijd, ook voor ons als gezin. En op een gegeven moment kwamen mijn opa en oma, die kwamen hier al heel lang in de kerk. En we dachten, we gaan gewoon een keertje mee. Dus via hun kwam ik in de VBG terecht. En toen gingen we samen, kwamen tijdens een dienst een oproep van, hey, we gaan met de jeugd gaan we naar Kenia toe. En we willen graag met veel jongeren daarheen. Dus als je denkt van, oké, ik heb verlang om naar Afrika te gaan. Nou, ga mee. Dus met een goede vriend van mij, Quincent, hebben we samen besloten om naar Kenia te gaan. En eigenlijk zonder verwachting, want ik kende God nog niet persoonlijk. Ik stond er wel voor open, maar ja, ik dacht, ik zie het wel. Ik ga gewoon naar Afrika toe. Nou, dat is echt een gouden zet geweest. Want ik ben ontzettend aangeraakt door Jezus. En we hebben safari gedaan, we hebben mooie sportprojecten gedaan. Ik ben echt zo aangeraakt op dat moment. Door alleen dat al. Maar wat er voor mij bovenuit sprong, waren de diensten. En de diensten waren, als ik er nu op terugkijk, zeg maar technisch gezien was het echt niet zo'n goede kwaliteit. Waar ik nu een beetje meer op let. Maar het was wel echt, het was aanbidding. En tijdens een van de preken, toen werd ik zo aangeraakt omdat het zo dichtbij kwam. Ik dacht van, het is niet voor iemand anders, het is niet ver weg. Maar Jezus kwam heel erg dichtbij. En dat kwam ook tijdens een lied. Ik wil dat lied ook graag gewoon even spelen, want dat is het eerste moment dat ik Jezus persoonlijk heb ontmoet. En ik denk van, ik wil het gewoon even voor jullie spelen, omdat het mezelf zoveel heeft geraakt. Dat ik denk van, oké, dat wil ik gewoon even met jullie delen. Dus ik ga hem gewoon spelen nu. Kijk of alles doet. Yes. Houd mij dicht tegen u.
mij niet meer gaan.
Ja, dat lied was echt zo, dat kwam zo binnen, want ik voelde me eigenlijk heel erg onzeker altijd. Juist ook dat die woorden over me uitgesproken waren van je bent een mietje. Maar ik ging daarin geloven. Ik dacht van dat is mijn identiteit. En toen hoorde ik dit lied. Een lied van intimiteit waarin Jezus zei van hey, kom maar bij mij. Ik omarm je. Jij bent mijn geliefde zoon. En ik heb volgens mij wel echt een kwartier of een half uur op mijn knieën liggen huilen. Omdat ik zo intens geraakt was. En vanaf dat moment dacht ik hey, ik wil voor Jezus gaan. Dat maakt me niet meer zoveel uit. Wat de wereld mij te bieden heeft. Jezus is genoeg voor mij. En nou, daar is het avontuur begonnen. En een avontuur waar ik heel erg blij mee ben dat ik erin zit. En wat niet altijd makkelijk is. Maar waar ik zeker wel in geloof. En ik zie gewoon dat God zo groot is. En vanavond wil ik even met jullie gaan kijken naar het leven van David. Jullie hebben waarschijnlijk wel veel verhalen over David gehoord. David en Goliath. Maar David is ook echt een voorbeeld voor mij als persoon. Want ik zie dat David echt een aanbidder was. Hij was echt een man naar Gods hart. En David die was een jaar of 15, 16. Toen de profeet Samuel naar hem toe kwam. En die salfde David tot koning. En dat was eigenlijk iets heel geks. Want David was de jongste zoon van Isaï. En hij was nog maar 15, 16 jaar oud ongeveer. Dus het was eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend of logisch dat David gezalfd werd tot koning. Maar waarom wilde God dit doen? David die was herdersjongen, dus hij was heel veel in de bergen met al zijn schapen. En wat daar ontstond in het begin van zijn leven, is dat David een liefde voor God kreeg, die zo intens was, die zo bijzonder was, dat God dat wilde zegenen. God zag in hem een koning. Dus hij werd gezalfd tot koning. En al snel kwam hij in contact met koning Saul. De huidige koning van Israël. En koning Saul die maakte een aantal keuzes. Wat niet in lijn lag met Gods hart. Dus heel snel ging de zegen van koning Saul ging weg. En koning Saul werd bezeten door een boze geest. Stond in de Bijbel. Of staat in de Bijbel. En David kwam ook in dienst van koning Saul. En David had heel veel succes. Hij won veel veldslagen tegen de Filistijnen. Hij won van Goliath, het verhaal wat jullie allemaal kennen. Zo'n klein mannetje, die wint van een reus. En al heel snel lag hij in de gunst van het volk. Iedereen vond David een held. En iedereen wilde David wel volgen. En je kunt je voorstellen dat koning Saul ontzettend jaloers werd. Hij kon het eigenlijk niet hebben dat David zo populair was. Dat hij zo in het gunst van het volk lag. Want hij was op dat moment de koning. En je kunt je wel voorstellen, als iedereen naar een ander kijkt, waar ben jij dan nog zelf? Dus koning Saul, die wilde van wilde van David af. Want hij dacht, hey, dat is een bedreiging voor mij. Dus hij stuurde 3000 mannen op David af. En David moest vluchten. David werd vluchteling. Want hij was niet meer veilig in het land bij koning Saul. En dat was een ontzettend zware tijd voor David zelf. Want hij was niet meer veilig. Hij voelde veel angst. Hij werd gezalfd tot koning. Maar hij zag in de realiteit helemaal niets daarvan waarheid worden. Hij zag niet dat hij de koning ook daadwerkelijk werd. Dus hij heeft een hele zware tijd gehad. En ongeveer 20 jaar nadat hij gezalfd werd. Werd David ook daadwerkelijk koning. Omdat koning Saul overleed. En op dat moment was hij koning en iedereen was heel erg blij daarmee. Hij deed ontzettend veel goede dingen. En nu klinkt het als een succesverhaal David, de held die alles goed deed. Maar dat was niet zo. Hij maakte ook fouten. Hij zondigde ook. Hij had ook seks met een vrouw gehad, Bathsheba. En hij had haar zwanger gemaakt. En hij maakte daar dus heel veel fouten, ook wat niet in lijn lag met Gods hart. Maar toch is het nog steeds een man naar Gods hart. Want die zaken die er gebeurden, dat waren een uitzondering op de regel. Dus het was niet zo dat hij nu als zondaar bestempeld werd. Nee, David was de geliefde zoon van Jezus. Hij was een liefhebber van Jezus. En hij wist dat hij geliefd moest zijn door Jezus. En de zaken die hij verkeerd deed, dat was meer uitzondering op de regel. En dus dat was zijn identiteit. Het kind van God zijn. En aan het leven van David wil ik even met jullie gaan kijken naar drie punten. Wat wij hiermee kunnen. Want David, wat ik al zei, is voor mij een voorbeeld in aanbidding. En waar gaat aanbidding eigenlijk over? Want we hebben het er vaak over. Vaak denken we dat aanbidding alleen hetgeen wat hier op het podium is, dat aanbidding is. Maar het is veel meer dan dat. En daarmee wil ik, daar wil ik even samen met jullie naar gaan kijken. Punt 1. Aanbidding draait om God. Het gaat niet om onszelf bij aanbidding. Maar bij aanbidding staat Jezus, staat God centraal. En David had op jonge leeftijd al heel veel daarvan ervaren. Omdat hij juist in de bergen was als herdersjongen. En hij kon daarin heel veel van God al zien in de schepping. In alle bergen. In de zon die elke dag opkwam. In de sterren. Hij was zo onder de indruk van de natuur van de schepping. Want daar werd zoveel van God zelf weerspiegeld. En dat is heel bijzonder. En verder was hij ook, had hij ook gewoon een dun lijntje, een kort lijntje met God. Want hij wist dat hij geliefd was. En hij kon daarin altijd naar God kijken. En David heeft heel veel psalmen geschreven. Waar dus ook in staat hoe David naar God keek. En daarvan wil ik samen lezen met jullie in psalm 8. Hij komt hier ook op de beamer. Er staat het volgende. De Heer is machtig. Heer, onze Heer. Groot is uw macht, overal op aarde. In de hemel klinkt een lied over uw macht. Zelfs kleine kinderen zingen over u. Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden verslaat. Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven. En ik denk, een mens is niet belangrijk, maar toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein en toch vergeet u hem niet. U hebt de mensen veel macht gegeven. Ze zijn bijna zo machtig als goden. Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hen alles gegeven. De schapen en de koeien, alle dieren op het land, ook de vogels in de lucht en de vissen in de zee, alle dieren in het water. Dus voor David was het zien van de schepping een afspiegeling van wie God was. En een paar jaar geleden ben ik met een groep van deze gemeente naar een ander Afrikaans land geweest, Lesotho. En Lesotho, dat is een land met heel veel bergen. En op een gegeven moment gingen we met een aantal mannen, 5 mannen van de groep, gingen we de herdersjongens bezoeken. En de herdersjongens, die woonden heel erg afgelegen. Dus we gingen ongeveer, nou wat was het, een halve dag liepen we samen daar helemaal heen. En daar waren we in contact gekomen met de herdersjongens. Want wat we wilden doen, we wilden ze een audiobijbel geven, omdat ze vaak analfabeet zijn. Konden we ze een audiobijbel geven, zodat ze konden luisteren naar het woord van God. En terwijl we daarheen liepen, konden we dus heel erg goed zien in wat voor soort omgeving de herdersjongens hun dag doorbrachten. En toen kon ik ook echt zeggen van ja, zo prachtig, de bergen. Ik had een gesprek met een jongen, we stonden even gewoon te genieten van de natuur. En hij zei tegen mij van, als ik God aanbid in de kerk, dan denk ik aan zulke plaatjes. Dan denk ik aan de bergen die ik zie. Het was ook volle maan toen. Er was een mooie waterval, dus het was echt overweldigend. En toen kon ik me ook wel iets voorstellen van, ja, ik kan wel begrijpen dat David zoveel van God in de schepping zag. En daar kunnen we zeker wat van meenemen. Kijk, aanbidding draait om God. Maar ik denk dat heel veel van ons het herkennen dat wanneer je naar de kerk gaat, dat je het heel moeilijk vindt om in aanbidding te komen. Want wij zijn mensen, wij doen dingen fout. We zondigen. We leven in de wereld waar veel ellende gebeurt. Waarin je ook gewoon verdrietig en naar kan worden. Maar weet je, als aanbidding om God draait, dan hoeven we niet naar onszelf te kijken. Als we gaan aanbidden, dan mogen we de keuze maken. Want ik geloof echt mensen, dat aanbidding een keuze is. En op het moment dat we kiezen om God te aanbidden, wat we dan doen, zeg maar alle ellende waar we zelf doorheen gaan en wat we zelf meemaken, we mogen onze blik dan veranderen van onszelf naar God. En weet je, God is groot, God is goed. Hij is onze schuilplaats. Bij hem kunnen we altijd terecht, want hij is genade, hij is liefde, hij is trouw. En weet je, als we daarnaar kijken, dan hoeven we niet meer zelf naar onszelf te kijken. Dus je bent nooit slecht, nooit niet goed genoeg om God te aanbidden. Want aanbidding draait niet primair om ons. Aanbidding draait om God zelf. En daar mogen we dus naar gaan kijken. Dat is punt 1. Verder geloof ik dat aanbidding draait om het verdiepen van de relatie die wij met God hebben. Aanbidding is geen eenrichtingsverkeer. Aanbidding is veel meer dan dat. Wat ik ook net zei over David. David die wist dat hij geliefd was door Jezus. Dus het is niet alleen maar het liefhebben van Jezus, maar ook geliefd zijn door Jezus. En even kijken waar dat staat. Matteüs 22, 37, vers 40. Daar staat ook het belangrijkste gebod wat Jezus aan ons heeft meegegeven. En er staat dus ook het volgende. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste gebod en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Dat is waar het om draait, mensen. We mogen God lief hebben. We mogen onze naaste lief hebben. Maar niet vergeten, we moeten onszelf ook lief hebben. Weet je, God heeft ons gemaakt. En dat is geen fout geweest. Hij heeft heel erg bewust jouw talenten en gaven gegeven. Maar daarin is het wel belangrijk dat je ook van jezelf kan houden. Als je niet van jezelf kan houden, hoe kun je dan van een ander houden? En dat is heel makkelijk gezegd misschien voor mij, maar dat is wel waarheid. En ik zie het ook in mijn eigen leven, waarin ik eerst heel erg onzeker was, ontdek ik steeds meer en meer en meer dat ik ook mooie dingen heb. Dat ik ook mooie talenten heb en dat ik ook mooi gemaakt ben door Jezus. En daar gaat het ook om. We mogen ook ontvangen van Jezus zelf. En afgelopen mei ben ik weer naar Afrika geweest, Zuid-Afrika. Ja, ik hou wel van Afrika. Maar dat is wel even het punt. Ik wilde altijd naar Afrika toen, altijd als ik terugkwam was ik verdrietig. Ik dacht van, oh dan ga ik weer naar Nederland toe, wat alles zo vast ligt, waar alles helemaal uitgestippeld is. Weet je, je gaat van de basisschool naar de middelbare school, dan ga je vervolgopleiding doen en dan heb je een baan, vrouw, kinderen, et cetera. Klaar. Voorspelbaar, hou ik van? Nee, hou ik niet van. Maar, God liet mij iets zien in de afgelopen weken. Want hij zei, Edwin, ik merk dat wanneer jij terug bent in Nederland, dat je altijd een soort van onrust hebt. En ik zei, ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Ik ben altijd dan toch met mijn hart niet helemaal hier, omdat ik dan graag nog in Afrika wil zijn, omdat ik daar zo tot leven kom. En toen zei Jezus tegen mij van, hé, daar gaat het niet om. Weet je waar het om gaat? Het gaat erom dat jij jezelf lief laat hebben door mij en dat je mij lief hebt. En ik ben overal. Ik ben in Groningen. Ik ben in Stadskanaal waar ik werk. Ik ben in Afrika, maar ik ben ook zeker hier gewoon op de plek waar je gewoon bent. Ik ben altijd bij je. Ik laat je nooit alleen. En vanaf dat moment kwam er een rust over mij, dat ik dacht van ja, dat is ook zo, weet je. Mijn bestemming ligt niet op de plek waar ik ben. Mijn bestemming ligt in Jezus, in het geliefd worden door Jezus, maar ook in het liefhebben van Jezus. En ik kwam terug, een paar weken terug, hier in Groningen. En ik was blij om hier te zijn, weet je. Want ik dacht, hé, God kan me hier gebruiken. God is hier. Ik kan hem hier lief hebben. En ik kan hier door hem geliefd zijn. En dat was zo'n openbaring voor mij. Dat ik zo in een rust kwam van, hé, het is goed. Het is goed dat je hier bent. En dus daarin geloof ik zeker dat aanbidding ook gaat om het verdiepen van de relatie. Dat het niet alleen eenrichtingsverkeer is. En dat is het mooie, weet je, God zegent. En God wil ook nieuwe dingen aan jou geven en laten zien van wie hij is. Want hij is zo groot. En daarmee mogen wij gewoon een relatie mee hebben. Degene die alles gemaakt heeft, dat is onze God. Dat is mijn God, wat we net ook zongen. Dus dat kon ik halen uit het leven van David. En als laatste is de aanbidding niet alleen wat om God, dat het primair om God is, dat we ontvangen. Maar het is ook hemel op aarde, mensen. Als wij God aanbidden, dan gebeurt er wat in de atmosfeer. Dan verandert de atmosfeer. En weet je, dat zagen we ook wel in Davids leven. David vocht tegen Goliath. Wat eigenlijk heel apart was. Weet je, David was veel kleiner. Veel zwakker op menselijk gebied. Maar hij won wel. Hij overwon wel. Hij gooide Goliath met een steen, gooide die neer. En dat is iets hemels. Dat is iets goddelijks. En als we het hebben over aanbidding is hemel op aarde, dan kunnen we ook kijken wat Jezus ons heeft laten zien. Want toen Jezus hier op aarde was, heeft hij ons een gebed geleerd. En dat gebed kennen we allemaal. Misschien doordat we het aangeleerd hebben als kind. Maar als je heel erg kijkt van, okay, wat zegt God daar, of wat zegt Jezus in dat gebed tegen ons? Dan is er ook één zinnetje wat mij ook echt raakt. Want er staat dus, even kijken. Laat uw koninkrijk komen. en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Hoeven niet genoegen te nemen, mensen, met alles, al het onrecht wat hier gebeurt. Dat we denken van, oh, we zijn impressed bij alle aardse machten, bij Satan wat hij wil doen. Nee, mensen. Wij zijn kinderen van God. En wij mogen gaan staan in die autoriteit, zeg maar. En dit wil ik meer zien. Ik verlang ernaar om veel meer van het koninkrijk hier op aarde zichtbaar te zien. En ik wil geen genoegen nemen met al het onrecht wat ik nu zie. En afgelopen oktober ben ik met een groep van deze gemeente naar Lesbos geweest. Oh, dat was zo bijzonder. Het was zoveel verdriet, zoveel pijn. Gezinnen gingen hun land verlaten. Omdat ze niet meer veilig waren. En veiligheid is iets zo belangrijks. Als je niet veilig voelt en overheerst wordt door angst, dan kun je eigenlijk niet meer leven. Dus er kwamen bootjes binnen en die bootjes mochten we binnenhalen. En je zag zoveel angst en verdriet en pijn in de ogen van de mensen. En wat ik zo mooi vond, we gingen met een aantal van deze gemeente, ook een aantal mensen die heel erg van zingen houden, van aanbidding houden. En we gingen gewoon, op een gegeven moment zaten we in een auto en we gingen gewoon beginnen met, we begonnen gewoon met zingen terwijl de vluchtelingen bij ons in de auto zaten. En we voelden gewoon dat er zoveel rust kwam, zoveel vrede kwam. En dan denk je van, ja, weet je, het is niet alleen maar liedjes zingen. Het is veel meer dan dat. Het is echt zo krachtig. En aanbidding is zo powerful. Dat de hemel echt op dat moment ook op aarde kwam. Dat we gewoon iets mochten proeven van de rust en de vrede die God aan ons wilde geven. En ik was ook, in de meivakantie was ik in Zuid-Afrika. En daar hebben ze een soort van huis van gebed opgericht. En die vrouw die dat had opgericht, daar had ik even mee gepraat. Want ik was heel erg benieuwd van, hey, waarom hebben jullie dit gedaan en hoe is dat eigenlijk ontstaan? En toen zei ze van, hey, dit was een gebied waar heel veel prostituees waren. Waar heel veel drugshandel was. En niemand durfde hier te komen. Maar toen zei God tegen ons van, hey, jullie moeten die plek gaan innemen. Jullie moeten dat gebouw wat te huur staat, dat moeten jullie gaan huren. En wat jullie daar mogen gaan doen, is mij aanbidden met gebed en ook met muziek. Dus ze zijn met een klein groepje daar begonnen met bidden, met aanbidding. En wat ze merkten, is dat op redelijk korte termijn al veranderingen zichtbaar werden. Ze zagen dus dat op een gegeven moment was er geen prostitutie meer. Op een gegeven moment was er geen drugscriminaliteit meer. Maar nog meer dan dat, want dat kan weggaan. Maar weet je wat er voor in de plaats kwam? Er kwamen allemaal leuke eetcafeetjes, leuke, voor vrouwen allemaal frutseltjes, dat soort dingen, zaakjes. Maar wat ik zo mooi vind, is dat het begon bij gebed en aanbidding. En die hele atmosfeer daar veranderde. En het is zelfs zo, dat het op dit moment een van de succesvolste plekken, economisch gezien, van heel Kaapstad is. En dat begon bij aanbidding en gebed. En zo heb ik ook geloof voor ons eigen leven. En voor onze omgeving, voor de stad Groningen. Dat wanneer wij op onze knieën gaan, wanneer wij God zullen aanbidden met gebed en muziek, dat er dingen gaan veranderen. Dat merk ik hier al in de diensten. Als wij zingen, elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. Dan is het niet alleen maar woorden die heel powerful lijken, maar die zijn powerful. En we mogen veel meer daar bewust van worden, dat het echt helemaal hier op aarde mag zijn. Dat we Gods koninkrijk mogen laten zien hier op aarde. Dat we in beweging gaan komen. Maar dat we vooral bewust willen zijn van het feit dat God zo machtig is. Dus dat zijn een aantal dingen die ik uit het leven van David heb gehaald. Dus God, het gaat om God primair. Het is het verdiepen van onze relatie met hem. Maar ook zeker dat we de hemel hier op aarde zichtbaar zullen laten worden. Door middel van gebed en aanbidding. Het klinkt misschien allemaal heel mooi en makkelijk. Maar dat is het zeker niet. Want ik denk dat aanbidding eigenlijk iets heel veel van ons vraagt. Weet je, als ik over aanbidding ook nadenk, dan denk ik ook van, hé, dan gaat het dus niet meer om ons. Dan staan wij zelf niet meer centraal. En juist in een maatschappij waarin we zo op onszelf gericht zijn, van, hé, zolang ik maar gelukkig ben, ik doe dit, zolang ik me maar comfortabel voel, dan is aanbidding zoiets onnatuurlijks, dan klopt dat eigenlijk niet. Want kijk, dan gaat het niet meer om ons. En daarom denk ik dat aanbidding ook alles te maken heeft met sterven aan jezelf. En sterven aan jezelf, dat heb je misschien vaker gehoord, maar dat is zeker geen fijn proces. Dat doet pijn. Maar ik denk wel dat God dat van ons vraagt. Als we een leven willen, waarin Hij centraal staat, dan is er geen plek voor andere dingen. Want onze God is een jaloers God. En in het Oude Testament staat er ook een verhaal over Abraham en Isaac. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Maar dat verhaal liet mij ook weer iets zien van, hey, het gaat inderdaad niet om ons, het gaat om God zelf. Want wat er gebeurde, Abraham, die kreeg een zoon, Isaac, en op die zoon was hij helemaal verzot, zeg maar. Hij vond het zo fijn dat hij een zoon had, en waar hij zo trots en gelukkig op was, mee was. Dat het een plek in zijn leven innam, in zijn hart, wat niet meer gezond was. Hij werd eigenlijk een soort van geobsedeerd door zijn zoon. Terwijl God dacht van, hé, ik heb een heiligdom in jouw hart geplaatst, en daar troon ik niet meer op dit moment. En ik wil dat wel. Dus wat vroeg God aan Abraham? God vroeg, hé, ik wil dat jij je zoon als brandoffer offert naar mij toe. Nou, dat is iets gruwelijks. Hoezo ga je je eigen kind, hoezo vraagt God überhaupt om je eigen kind te offeren? Je kan toch niet iets wat je zo lief hebt op een brandstapel gooien als offer voor God? Maar God vroeg het wel. En Abraham gehoorzaamde. Hij zei, oké, God, dit doet heel veel pijn, maar u bent het waard. Ik wil voor u gaan, ik wil dat u de hoogste plek in mijn leven inneemt, zodat u daar kunt tronen. Op een gegeven moment had hij de keuze gemaakt, had hij alles voorbereid, en toen zei God tegen hem, oké, dit hoeft niet door te gaan. Ik zie nu dat ik weer die plek in jouw heiligdom van je hart inneem, die ik toebehoor. En dat vraagt veel mensen. Als we dat betrekken op ons eigen leven, wat is er op dit moment dat de prioriteit in ons leven heeft? Oké, dit vind ik even leuk. De band mag naar voren komen. Wil ik altijd een keer zeggen, mooi. Wat is er op dit moment dat ons weerhoudt om volledig in aanbidding te komen? Wat heeft op dit moment zo'n grote plek in ons leven, waardoor we niet in aanbidding, een leven van aanbidding kunnen leven? Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen vriendschappen zijn, dat kunnen relaties zijn. Dat kunnen dingen zijn, dat kan presteren zijn. Dat kan je carrière zijn, dat kan je baan zijn, dat kan zoveel zijn. Maar God wil dat Hij die plek toekomt. Dat Hij de prioriteit in je leven wordt. En dat is niet iets makkelijks, mensen. En weet je, ik denk dat we heel vaak, we vinden het allemaal wel mooi. Weet je, we gaan naar de kerk, we zingen mooie liederen, we gaan terug met een fijn gevoel. Maar als het dichtbij komt en het begint een beetje pijn te doen, dan is het al heel snel van, hé, dit voelt niet fijn, dit voelt niet, ik voel hier geen vrede over. En dan denken we al heel snel van, oké, dat is niet voor nu, dat is niet voor mij. En ik denk dat heel veel mensen ook ooit de keuze hebben gemaakt voor Jezus, of dat ze zich hebben laten dopen, of belijdenis hebben gedaan. Maar gewoon de keuze hebben gemaakt van, hé, Jezus, ik wil u volgen. Maar dat er eigenlijk niet heel veel zichtbaar meer is van het levende geloof wat je misschien in het begin hebt ervaren. En weet je, dan geloof ik echt dat God vanavond tegen jou zegt, hey, ik ben nog steeds jouw vader, ik ben nog steeds gek op jou. Ik ben nog steeds zo vol enthousiasme over wie jij bent, want ik heb jou gemaakt. En ik verlang ernaar dat we samen weer de draad oppakken, dat we weer het avontuur aangaan. Want er zit zoveel meer nog in het leven dan wat we samen met God kunnen leven. Ik denk dat we nog maar zo'n klein beetje hebben gepakt en ervaren. En ik heb groot geloof voor wat God in deze gemeente, in onze levens, maar ook in Groningen, in Nederland wil gaan doen. Maar ik geloof wel dat het om een nieuwe toewijding vraagt van onszelf. Dat we weer een keuze moeten maken, oké, wat moeten we afleggen? Wat moeten we loslaten. En ik zeg niet dat je bijvoorbeeld je studie moet afkappen of je baan moet opzeggen. Maar het moet intern in je hart moet het gaan veranderen. Weet je, Abraham hoeft uiteindelijk niet zijn zoon te vermoorden of te offeren. Klinkt iets mooier. Maar hij vroeg wel om die plek in zijn hart. En weet je, ik verlang er zo naar dat we met z'n allen gezamenlijk achter Jezus aan kunnen gaan. Everything and nothing less. Alles en niets minder dan alles. Weet je, Jezus, God verdient die plaats in ons leven. Laten we ook even een moment nemen van stilte. Als de muziek doorspeelt. Dat we God gaan vragen. Hey God, wilt u mij openbaren op dit moment. Wat de plek van u in het heiligdom van mijn hart op dit moment inneemt. Heilige Geest, laat u zelf zien. Openbaar het. Openbaar het. Verander de atmosfeer, Vader, op dit moment.
The atmosphere is changing now. The spirit of the Lord.
U bent hier, Vader.
The evidence is all around.
Dank u, Jezus.
That the spirit of the Lord.
Dank u, Vader. Op dit moment wil ik ook een uitdaging bij jullie neerleggen van, als jij jezelf herkent, dat jij nog een nieuwe toewijding aan Jezus moet gaan maken, of mag gaan maken. Dat jij iets kwijt bent geraakt in jouw wandel met Jezus, dat je denkt van, hey, het is wel goed zoals het is. Dat je nu de keuze mag gaan maken, hey, Jezus, ik wil geen genoegen nemen met het feit, met hetgene wat ik nu van u ken. Ik wil meer. Ik wil meer van u zien. En het is niet altijd makkelijk. Het is een zwaar. Jezus heeft ook niet beloofd dat het een makkelijke weg zal zijn. Maar we hoeven het niet meer alleen te doen. Want Jezus is altijd bij ons. En hij zal ons nooit verlaten. Dus op dit moment wil ik je ook uitdagen van, als jij die keuze weer wilt maken van, hey Jezus, ik wil weer het avontuur met u oppakken. Ik wil weer een leven van aanbidding gaan leven waar het gaat om u. En waar het niet meer gaat om mijzelf. Een leven waarin ik veel meer van uw koninkrijk zichtbaar wil zien in mijn omgeving, waar ik werk, waar ik studeer, in mijn vriendenkring of waar dan ook. U bent dat waard. Dan wil ik je vragen om te gaan staan en om je handen op te heffen voor hem. Om daar zichtbaar mee te laten maken van, Jezus, het gaat om u. En ik wil niets anders dan voor u gaan. Dus als jij die keuze wil maken, laten we gaan staan en onze handen heffen tijdens het zingen van dit lied. En daarna kun je ook voor gebed naar de zijkant gaan. Er zullen veel bidders zijn. Maar laten we in beweging komen. Laten we een kerk zijn die niet stilstaat. Die niet genoegen neemt met wat we nu kennen. Maar een gemeente die vol van vuur, vol van passie over Jezus is. Dan gaat Groningen gaat veranderen. Dat kan niet uitblijven, mensen. Yes, amen.
The atmosphere is changing now, for the spirit of